Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in Psalm 65, de versen 1 en 2. Ook op deze laatste zondag van 2014 belijden wij ons geloof met de kerk der eeuwen. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we opnieuw zingen uit Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En wat daar verder volgt in Psalm 65, het derde vers, nadat wij ons geloof beleden hebben. En een ieder van u zegge dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het derde hoofdstuk waar wij met u lezen de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing voor deze avond vindt u dus in Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Wij lezen daar Gods woord aldus. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, kom tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere God van hemel en aarde, u brengt ons ook vanavond samen. Heren, wellicht zijn we heel veel in het achterliggende jaar naar uw huis gekomen, iedere zondag weer. Maar ook vanavond hebt u een boodschap voor een ieder van ons. En u gaat er maar mee door om te staan aan de deur van het hart bij oud en jong, mist om onze levensboom leggen. En ons onderwijs geven. Het evangelie laat u ons verkondigen, opdat we door de knieën zouden gaan voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, opdat wij u, Heere Jezus, zouden beminnen. U zouden liefhebben. En Heere, dat kan toch alleen als u ook uw geest paart aan het woord. Maar Heere, dan is er hoop. Want uw woord gaat uit en dat zal niet tevergeefs tot u terugkeren. Het zwaard van de Heilige Geest wordt ook vanavond gehanteerd. En het zaad van het woord wordt vanavond gezaaid. En het is voorspoedig in hetgeen waartoe u het zendt. Geef dat het mag vallen in het hart, opdat het daar zijn kracht mag doen. Opdat wij wedergeboren zouden worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En als wij u kennen, o Heere, geef dan dat wij mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Opdat wij uw liefde meer en meer gaan zien. Opdat we meer en meer van deze wereld ook losgemaakt worden. Een pelgrim zullen zijn. En het zullen beseffen, wij hebben hier geen blijvende stad, om die toekomende stad te zoeken die fundamenten heeft. Heren, we belijden het vanavond dat we vaak zo verworteld zijn in deze wereld en vaak zo druk en zo meegesleurd worden, opgezogen door van alles en nog wat. Maar Heren, één ding is nodig. Eén ding telt werkelijk mee. Heeft werkelijk waarde. Als wij u mogen toebehoren in leven en sterven, gekocht niet met goud of met zilver, maar met de dure prijs van Jezus bloed, dan is er toekomst. Een toekomst zo heerlijk, zo schoon, Als we mogen weten waar de reis naartoe is. En een plaats te hebben in het huis des vaders met zijn vele woningen. O Heer, zegen uw woord, want u kent ons allen, hoofd voor hoofd, hart voor hart. U weet hoe het ervoor staat. Met betrekking tot die grote eeuwigheid die op handen is. De tijd is immers maar kort. En wij vliegen daarheen. De laatste zondag van 2014. O Heere, hoe vaak was u erbij? Hoe vaak is uw woord uitgegaan? En klonk ook het evangelie van vrije genade zo heerlijk? En ging de nodiging uit om u te dienen? Geef dat het tot zegen geweest mag zijn. Opdat het woord van uw evangelie niet eens tegen ons zal getuigen. Het is immers altijd van 2-1. Of het is tot ons voordeel of tot ons oordeel. U komt erop terug. Maar Heere, u zult geen herder zijn zonder schapen. En u zult geen koning zijn zonder onderdanen. U zult ze hebben, een schare die niemand tellen kan uit alle volken, talen, naties en tongen. O Heere, geef dat we bij dat getal behoren. Bij die kudde. Bij hen die straks voor uw troon zullen staan om het lied van Mozes en het Lam te zingen. Heere, schenk uw zegen bij uw woord, ook vanavond. Misschien worstelen we ermee. En vragen wij het ons bij tijden af. Kan het dan ook voor mij? U hebt een wereld lief gehad. Zo lezen we in onze tekst. Verloren in zonde en schuld. En Heere, zo openbaart u zich als een goedertieren God die in Christus zondaren genadig is. Bij u is er een volheid en een fontein die geopend is tegen alle zonde en onreinheid. Opdat een ieder die in u gelooft, o Lam van God, het eeuwige leven zal hebben. Geef dat die boodschap met zoveel kracht binnen mag komen, zodat we door de knieën gaan. Heere, wilt u zo het ongeloof wegnemen en geloof schenken, opdat ons oog mag zijn op u alleen gericht, om te luisteren zoals we misschien nog nooit geluisterd hebben en het evangelie in te drinken. O Heere, verzadig zo ons hart en laaf ons aan de fontein, opdat we zouden drinken. Want u zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Heere, verheerlijk uw naam. Wees met uw kerk wereldwijd. Bijzonder ook met hen die wellicht met gevaar van hun leven samenkomen. Wilt u zijn met zij die zuchten onder vervolging. Die te maken hebben met veel moeite, verdriet en pijn, o God. U hebt toch gezegd dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. U staat ervoor in. U bouwt uw eigen kerk en u voltooit uw eigen werk. Gedenk zo uw kerk wereldwijd. Maar wees ook met uw volk Israël. Te midden van alle spanningen die er zijn, het zijn de beminden om der vaderen wil. Het is uw volk en dat blijft het toch ook. Open bovenal ook hun ogen voor het kind van Bethlehem, opdat ze in hem en in zijn naam vergeving van zonden zullen zoeken en vinden, naar uw eigen woord en belofte, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Heere, geef dat we ook uitzien naar die dag waarop u opnieuw zult komen. Als het gaat om uw wederkomst in heerlijkheid en majesteit, geef dat we die dag verwachten en dat we er naar uitzien met een groot verlangen. Heere, zegen zo allen die arbeidzaam zijn in uw koninkrijk, ver weg en dichtbij, op welke plaats dan ook. Ook onze broeder aan deze plaats gesteld, wees hem nabij, met zijn vrouw en met de broeders van de kerkraad. En allen die een taak mogen hebben in het midden van de gemeente. Heere, help ook ons vanavond. Mag ons oog op u geslagen zijn. Als u met ons zou handelen naar onze zonden, dan kan niemand van ons voor u bestaan, Heere. Maar geef dat wij varen mogen dat u zelf van deze plaats wil zijn. Dan brengt u alles mee. Neem er alles maar weg, Heere, wat ons in de weg kan staan. En geef dat wij vanavond ook aan uw voeten mogen zitten. En het goede van uw huis, van uw woning mogen ervaren. Heere, wil ons nog horen. Niet omdat we dat verdienen. Maar wil het nog doen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de bekende theoloog Dr. Kolbrugge heeft eens gezegd van Johannes 3 vers 16. Het is het evangelie van het evangelie. En met Gods hulp willen wij daar vanavond over nadenken. U vindt onze tekst dan ook in het gelezen schriftgedeelte Johannes 3 vers 16. Misschien wel de meest bekende Bijbeltekst die er is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Boven de preek hebben we geschreven, het heerlijkste geschenk van Gods liefde. En volgens mij worden er vier personen, oftewel vier partijen in onze tekst genoemd, en we willen de respectievelijk ook bij stilstaan. In de eerste plaats gaat het over God. In de tweede plaats gaat het over de wereld. In de derde plaats gaat het over de Zoon. En ten vierde gaat het over een ieder die gelooft. Het heerlijkste geschenk van Gods liefde. En we staan daar vervolgens stil bij God, bij de wereld, bij de Zoon en bij een ieder die gelooft. Maar voordat we er verder over nadenken, gaan we zingen uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde, dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet. Gemeente, in de dienst der offeranden zijn er de volgende collectes. Er zijn dus twee collectes tijdens deze dienst en één collecte bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoerdij. Vervolgens zijn er nog de volgende afkondigingen voor u. De oliebollenactie heeft een bedrag opgeleverd van €558,30. En namens de activiteitencommissie alle bakkers, venters en schoonmakers bedankt. Op oudejaarsavond, aanstaande woensdagavond, willen we als gemeente het jaar 2014 afsluiten met een dienst die om 7 uur begint. In het nieuwe jaar 2015 willen we beginnen met een dienst die op 1 januari om 10 uur begint. In beide diensten zal onze eigen predikant voorgaan. Ten slotte, u wordt nog herinnerd ook aan het nieuwjaarsbuffet. En u kunt zich nog aanmelden hiervoor. Dit buffet wordt gehouden op zaterdag 3 januari. En lijsten liggen in de voorkerk. Wat de data betreft, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan zingen uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Gemeente, niemand kan er omheen. Als we de Bijbel lezen, dan wordt het vanuit de schrift o zo duidelijk dat het noodzakelijk is om wederom geboren te worden. Want de Heere Jezus heeft het immers zelf gezegd. Voorwaar zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar misschien zegt u wel vanavond, wat is dat nu eigenlijk? Dat blijft voor mij wat onduidelijk. Wat is nu wedergeboorte? Gemeente, misschien mag ik verwijzen naar de Dosse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, artikel 12. Onze vaderen hebben het als volgt verwoord. De wedergeboorte is een gans bovennatuurlijke en een zeer krachtige en tegelijk ook een zeer zoete, wonderbare en verborgen en onuitsprekelijke werking die naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping en de opwekking uit de doden. Met andere woorden dus, de wedergeboorte is minstens zo'n groot wonder als de schepping van hemel en aarde en als de opwekking van uit de doden. Dat zijn grote woorden. Want wie van ons kan begrijpen wat scheppen betekent? Misschien hebben we het vroeger geleerd, wat is nou scheppen? Iets maken uit niets. Kunnen wij dat begrijpen? Ik niet. En als het gaat om de opwekking uit de doden, kunnen wij dat begrijpen? Ik niet. We kunnen dat niet begrijpen. En daarom lees je ook een artikel verder, in artikel 13. We kunnen de werking hiervan nooit ten volle begrijpen. De Heere doet het door zijn geest. En daar heeft de Heere Jezus van gezegd. Gij hoort het geluid van de wind, maar gij weet niet van waar hij komt, noch waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Die wind die waait waarheen hij wil. De Heere Jezus heeft het met de wind vergeleken. Zo werkt ook de geest in de harten van mensen op onverklaarbare, onbegrijpelijke wijze. Want als het gaat om de wedergeboorte, dan hebben we het over Gods werk. In ons en zonder ons, in de harten van mensen, Gods verborgen werk. Daar krijgen we nooit ten volle zomaar de vingers achter. Dan gaat de Heere daar in zijn eigen weg, bij ieder mens weer afzonderlijk. Maar weet u wat wij wel weten? En het is zeer belangrijk dat wij het ook weten. Wij weten namelijk wel hoe de schepping plaatsvond. Het proces van scheppen kan ik niet begrijpen, maar wij weten wel hoe God de schepping tot stand gebracht heeft. Namelijk door te spreken. Want hij gebiedt en het is er. Hij spreekt en het staat er. God heeft hemel en aarde geschapen door te roepen. Want God roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. We lezen bijvoorbeeld in Genesis 1. Daar zij licht en daar was licht. Moet u nagaan. Onbegrijpelijk inderdaad, maar zo staat het in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 33. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. Nou zo ook als het gaat om de herschepping. Oftewel de wedergeboorte. Want hoe vindt de wedergeboorte plaats? Door het woord van zijn kracht. En daaraan natuurlijk verbonden de vraag, waar vindt de wedergeboorte plaats? Waar ik me zet onder het woord. Daar gebeurt het. In de werkplaats van de Heilige Geest. Waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Daar wordt het woord gezaaid.
Daar gaat de lokking en de nodiging tot zijn dienst uit. Daar gebeuren wonderen. Daar gebeuren zulke heerlijke dingen waarvan de Zoon des Mensen zelf gezegd heeft. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus het wonder van de wedergeboorte zelf bewerken, dat kunnen we niet. Dat is Gods werk in ons en zonder ons. Maar wat moeten we dan wel? Daar zijn waar het woord uitgaat. Waar het verkondigd wordt. Er zijn, zondag aan zondag, als het maar even kan, twee keer. Je plaats niet leeglaten. En niet twijfelen aan God. En letten op zijn stem. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. De schepping van hemel en aarde vond immers plaats door het woord. De wedergeboorte en de herschepping vindt ook plaats door het woord. Petrus leert ons dan ook dat het woord het zaad van de wedergeboorte is. Onder de verzoening, onder de bediening der verzoening, daar worden doden tot leven gewekt. Onder de prediking wordt immers het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende woord van God gezaaid. Daar waait de wind van Gods geest. En waar dat Satan mag vallen in de weltoebereide aarde van het hart, daar gaat het ontkiemen. Daar is sprake van nieuw leven. En dat leven sterft nooit meer. Ik heb het wel eens zo gezegd. Waar een woord op de voorgrond komt, daar werkt de Heilige Geest op de achtergrond. En het is de Heilige Geest die je hart opent voor het woord. Misschien wel uw of jouw hart vanavond voor het eerst. Zodat je gaat herkennen in de Lydia bijvoorbeeld. Toen ze naar Paulus luisterde. Haar hart werd geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Zo eenvoudig werkt de Heere. En je buigt voor de Heere. Het ongeloof verdampt. En je mag aan de voeten van Immanuel zitten. En u weet het, eerst was ik blind. Maar nu mag ik zien. Ik was dood, maar nu leef ik. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Eerst was ik duisternis, maar nu ben ik licht in de Heere. Net als toen. Even terug in de woestijn. Want de Heere Jezus heeft er namelijk zelf een voorbeeld bij gegeven. Een voorbeeld vanuit de gewijde historie van Israël. En de Heer Jezus verwijst naar een gebeurtenis tijdens de woestijnreis vanuit Egypte naar het beloofde land. En wij kennen natuurlijk de geschiedenissen van Israël. En we weten hoe het volk telkens maar weer murmureerde. Was het niet om het een, dan wel om het ander. En zo hebben ze op enig moment ook gemurmureerd omdat ze het manna zat waren. Dat brood wat de Heer dagelijks uit de hemel gaf, op enig moment walgde hun ziel van dat brood. Ze wilden nu wel eens een keer wat anders. En ze stonden tegen Mozes op en zeiden tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypteland, opdat we zouden sterven in de woestijn? Toen nagaan, waar ze Mozes van verdenken. En dan komt de Heere met zijn oordelen over zijn volk. Hij zond vurige slangen onder hen. En van die slangen werden ze gebeten en ze stierven. Ze lagen daar te sterven op de grond. Oud en jong. Ontzettend. Hier hielp geen enkel middel meer. Gebeten door vurige slangen moesten ze sterven. Gemeente, is dat geen treffend beeld trouwens van ons allemaal. Zoals onze situatie is van nature in Adam. Maar let er dan op. Wat Mozes doen moet. Hij moet namelijk een koperen slang maken. En die koperen slang moet hij op een staart verhogen. En met die koperen slang moet hij het leger doorgaan. Tussen de mensen staan. En wanneer nu een doodzieke man, vrouw, jongen of meisje of wie dan ook, op die slang zag, die werd behouden. En de Heer Jezus wil ons leren, dat is nu wedergeboorte. Je had de dood voor ogen en er is een nieuw begin gemaakt. Wat was daarvoor nodig dan? In de eerste plaats natuurlijk die koperen slang die Mozes moest maken. In de tweede plaats ook inzien dat je situatie inderdaad heel ernstig is. En dat er geen ander middel is dat u of jou kan helpen. En in de derde plaats natuurlijk op de slang zien. Dat was het middel door God verordineerd. Een doeltreffend middel ook. God wees een middel. En hoe ernstig iemands situatie ook was. Eén blik op de slang. En men was genezen. Het beeld is toch wel duidelijk, denk ik. Want als het gaat om die slang is natuurlijk een metafoor. Een beeld van wie? Van hem die verhoogd zal worden. Van de aarde. De Heer Jezus Christus, die in deze wereld kwam, niet om eer en aanzien te verwerven, maar om de onderste weg te gaan, om door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht te worden en te worden gedood. Hij zal immers aan het kruis genageld worden. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zegt de Heer Jezus, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus wat wil de Heer Jezus? Dat wij op hem zien, zoals men toen op de verhoogde slang zag en behouden werd. Want ook wij zijn van nature gebetenen. De Bijbel heeft het over dood door de zonden en de misdaden. Slaven van de zonde geworden. Overtreders van al Gods geboden. Op en top afgodendienaars. En de bijl ligt aan de wortel van onze boom. Moet je nagaan. Is het niet waar dan? Dragen wij het gif van de zonde ook niet in ons? Bent u nog nooit van uzelf geschrokken? Heb u ogen in uw ziel gekregen? Wie zijn wij? Vlees, zegt Paulus, dat zich niet onderwerpt aan de wet van God, want het kan ook niet. Van ons mensen is wat dat betreft dan ook niets meer te verwachten, want Paulus leert ons in Romeinen 3 dat er niemand is die God zoekt. Ook niet tot één toe. En het oordeel van de dood is dan ook over ons mensen uitgesproken. Wat dat betreft, wij zijn rijp voor het verderf. Zo ernstig is het. Maar wat lezen we dan in onze tekst vanavond? Wat een heerlijk woord, gemeente. Het evangelie van het evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. We hebben het dus in de eerste plaats over God. Want God is altijd de eerste. Hij was de eerste als het ging om de schepping. Maar hij is ook de eerste als het gaat om de herschepping. En de wedergeboorte. Hij heeft altijd het eerste woord. En hij zal ook het laatste woord hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Want eeuwen terug gaf God opdracht aan Mozes om een slang te maken. En hoe heerlijk en doeltreffend was dat middel. Maar de kerstdagen liggen nog maar net achter ons. En toen hebben we erbij stilgestaan. Hoe God het heerlijkste geschenk van zijn liefde heeft gegeven. Geen koperen slang. Maar zijn enige geboren zoon. Het liefste wat hij had. Gemeente, hoe kon het zo ver komen dat God zijn enige geboren zoon gaf? Wat heeft God bewogen? Wat zat daarachter? Onze tekst leert ons, Gods liefde zat daarachter. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Met kerst hebben we dus met elkaar nagedacht over Gods liefde. Met kerst gaat het dus niet over lieve mensen met allerlei goede bedoelingen. Maar het gaat om Gods liefde. Deze liefde komt van Gods kant. Johannes schrijft dan ook in een van zijn brieven: hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad. Zo ligt het. Dus moet u nagaan, ondanks al onze opstand en afval van God, schrijft God een liefdesbrief. Dat is die Bijbel die voor je ligt. Gods liefdesbrief. En hij geeft niet alleen dat woord, zwart op wit, maar hij geeft ook het vlees geworden woord, namelijk zijn enige geboren zoon. Ja, dan hebben we het inderdaad over een eenzijdige liefde die van God uitgaat. Niet dat wij God lief gehad hebben, hij heeft ons lief gehad. Deze liefde komt bij God vandaan. De apostel Paulus schrijft dat God zijn liefde jegens ons bevestigt als Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Gemeente, deze liefde is soeverein. Deze liefde is geheel vrijwillig. Er was immers niets in ons wat die liefde verdiend zou kunnen hebben. De oorsprong van deze liefde ligt niet in de mens, maar ligt geheel in God. Met kerst worden we dan ook bepaald bij God, die oneindig goed is, terwijl die mens verloren en door zondig is. En daarom is kerstfeest ook een blij feest. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, maar tegelijkertijd past ons ook verootmoediging. Wij zouden immers alles voor God over moeten hebben. Het zou zo moeten zijn dat wij God lief zouden hebben met heel ons hart. En dat wij alles voor de Heere over zouden hebben. Maar nu zegt het evangelie van het evangelie: wacht even. Deze liefde komt in de eerste plaats bij God vandaan. Er staat nergens in de Bijbel dat de mens liefde is, maar er staat wel in de Bijbel: God is liefde. De liefde kwam dus van de andere kant, bij God vandaan. Is dat geen wonderbaarlijke liefde? En een onpeilbaar diepe liefde, want wie heeft God dan lief gehad? Je kunt er misschien ook wel een paar opnoemen, waar je veel van houdt. Je lieve moeder, je oma, je vrouw, je man, je kinderen. Wie heeft God dan lief gehad? Dan kom ik dus bij mijn tweede partij. Dan lees ik in mijn tekst de wereld. Dat is toch onbegrijpelijk? Moet je kijken wat er in ons wereldje gebeurt. Want hier staat in mijn Bijbel wereld. Kijk, het zou ons niet verbazen, denk ik, als er zou staan: want al zo lief heeft God zijn zoon gehad. Is dat niet zo dan? Jazeker. Wij kunnen daar niet in komen, want of dat betekent dat God zijn zoon heeft lief gehad met een eeuwigdurende liefde, een volkomen liefde. Je leest daar iets van in Johannes 3, vers 35. Daar lees je: de Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alle dingen overgegeven. Maar in onze tekst lijkt alles anders te zijn. Want in onze tekst staat dat God de wereld lief gehad heeft. Dus wat God lief had, schijnt hij te haten. En wat hij zou moeten haten, heeft hij lief. Toch? Dat is toch Johannes 3 vers 16? De wereld lief en zijn zoon buiten zijn paleis gezet. In deze wereld gezonden. Liefde voor een gevallen wereld. Liefde voor zondaren die zelfs zo ver zullen gaan dat ze de Christus nog aan het kruishout zullen nagelen. is er in de wereldgeschiedenis ooit een vader geweest die zijn enige zoon overgehaald heeft voor zijn vijanden, gemeente? God had lief, terwijl wij alleen op zijn rechtvaardige toorn hadden kunnen rekenen. Je zou verwachten dat God zijn oneindige toorn over ons zou uitstorten. Maar in tegendeel. Op het kerstfeest hebben we erover nagedacht. Dat God zijn liefde wil geven. Een onpeilbaar diepe liefde aan een wereld verloren. In zonde en schuld. God onthult zijn liefde. Hij heeft de wereld lief gehad. De wereld. Ja, maar dominee, daar maakt u toch wel een kanttekening bij. Er staat wereld. In het Grieks vinden wij het bekende woordje kosmos. Dat woordje gebruikt Johannes ook in hoofdstuk 1. Als hij zegt de wereld, de kosmos, is door hem gemaakt. Dan gaat het ook om de wereld. Datzelfde woord. Hij was in de kosmos, in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de kosmos heeft hem niet gekend. We kunnen er niet omheen. Dat we hier moeten denken aan de wereld in de ruimste zin van het woord. Het gaat hierbij letterlijk om het universum. Gods schepping. En welke theologische constructie of je ook bedenkt om het af te zwakken, de kracht eruit te halen. Wat hier staat, moet blijven staan. Het woord van God moeten we staan laten. Hier staat wereld. Volgens mij gaat het hier om de wereld als het gaat om de geschapen werkelijkheid. En dan in haar verloren toestand. Net als een schilder die een geweldige schilderij gemaakt heeft. En dan komt een onverlaat binnen en hij haalt uit met een mes over dat schilderij. Nee, en het ziet er niet meer uit. Zo kijkt God naar deze wereld. En dan lezen we in de Romeinenbrief dat de ganse schepping zucht. En als in barensnood is tot nu toe. Want de zonde heeft zo diep ingeslagen in deze schepping. En de gevolgen zijn zo zichtbaar. En de zonde heeft zulke diepe sporen getrokken. Ook in het leven van mensen. Heel de schepping is als in barensnood. Want de wereld is vervuld van ongerechtigheid. En wij leven te midden van de schaduwen van de dood. Gisteravond een man bij mij in de straat bijna. Een straatje verder dan. Op zijn fiets zijn er geleid uit. 67. Is blijkbaar ongelukkig terechtgekomen. En overleden. Moet u nagaan. Hoe broos zijn we. Wij leven hier te midden van de schaduwen van de dood. Want als de Heere Jezus het heeft over de kosmos, dan heeft Paulus het daar ook over. In Romeinen 3, waar hij ons beeld schetst, als gevallen zondaar. En waar hij ons leert dat de gehele wereld, de gehele kosmos, voor God verdoemelijk is. Dus dat is dan die tweede partij waar we het over hebben. Moet je nagaan. Voor de wereld is deze gave. Welke gave dan? En dan kom ik bij mijn derde partij. Want waarin bestond dan de liefde voor de wereld concreet? Waar moeten we dan aan denken? Wat heeft God dan gegeven aan die wereld verloren in zonde en schuld? Gemeente, God heeft gegeven het liefste wat hij had. We lezen immers zijn enig geboren zoon. Hij heeft hem niet alleen gezonden. Zoals bijvoorbeeld een land een ambassadeur kan zenden naar een ander land toe. En als er problemen zijn, dan moet die ambassadeur dat natuurlijk oplossen. Die moet het dan weer goed praten. Nee, de Heer Jezus kwam het niet alleen maar goed praten. Tussen God en de gevallen mens. Maar hij kwam om het daadwerkelijk ook goed te maken. Hij heeft hem gegeven. De apostel Paulus leert ons dat God zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Net als die gelovige Israëliet, die naar de tempel kwam en dan een bokje meenam of een lammetje. En dan tegen de priester zei, hier, neem hem maar. Dit is mijn offer. En dan werd dat dier de keel doorgesneden. Moest geofferd worden, er moest bloed vloeien. Leven voor leven. Toch? En zo is het naar God de Vader die ook een lammetje geeft. Of een lammetje. Het lam. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. En het is God de Vader die zegt, hier, dit is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij zal gerekend worden met de misdadigers. Hij zal zijn bloed storten. Hij zal dat ultieme offer geven. Namelijk zijn eigen leven. En dan lezen we in Handelingen 2. Dat Christus naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven moest worden. En door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hij zal zijn leven geven tot een rantsoen. Een losprijs voor velen. En als hij dan geworsteld heeft in die hof van Gethsemane. Die donkere hof. En hij staat op. En hij komt bij zijn discipelen en ze slapen opnieuw. Dan horen we hem zeggen. Slaap nu voort. En rust. Want de ure is gekomen. Waarin de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen der zondaren. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat hij zal lijden en sterven. De onderste weg gaan. Hij zal nederdalen ter helle. De Heer Jezus heeft zijn discipelen daarin onderwezen. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 12. Toen de Heer Jezus sprak over het stervende tarwegraan. Zo'n tarwekorrel in de schuur gelegd op een droge plek blijft altijd alleen. Maar als zo'n tarwekorrel gezaaid wordt in die donkere aarde en daar ontbindt en sterft, dan brengt ze vrucht voort. Een rijke vrucht. Zo ook Christus. Hij moet sterven. En zo zal hij het leven en de onsterfelijkheid aan het licht brengen. Door te sterven zal hij leven verwerven. Zal hij de dood op zijn eigen terrein overwinnen. Dood en graf aan zijn voeten leggen. Dat zal hij doen. Hij zal zijn leven geven. Gemeente, zo is Christus gegeven. Als het heerlijkste geschenk van Gods liefde. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. Christus, hij wil in onze plaats staan. Daarom gaf de Vader zijn zoon. Maar nu naar de vierde partij. Want u zegt misschien wel vanavond, dominee. Het lijkt wel een beetje op algemene verzoening. Als u het zo preekt. En misschien zelfs een klein beetje op alverzoening. Dat is nog erger. Maar wees niet bang. Want zo preken we niet. Dat zou verraad zijn aan het woord van God. De Heere leert ons dat er twee wegen zijn. Twee bestemmingen. O, zo duidelijk. Het een of het ander. Want er staat namelijk nog iets bij in onze tekst. De tekst zou inderdaad aanleiding tot misverstand kunnen geven als er alleen maar zou staan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, punt. Maar er staat geen punt, er staat nog iets bij, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Blijkbaar zijn er dus die geloven. Maar er zijn er ook die niet geloven. En zij die geloven, die zullen niet verderven, zo lezen we in onze tekst. Maar zij die niet geloven, wel dus. En als daar nog onduidelijkheid over blijft bestaan, dan moet u vers 17 en 18 er ook maar bij lezen. Want dan wordt het zo duidelijk. Ik lees immers in vers 18, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, zo scherp ligt het, die is reeds veroordeeld. Waarom? Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Daar kun je God de schuld dus niet van geven. Als je verloren gaat, dan is dat eigen schuld, omdat je op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebt. En als je Gods liefde versmaadt, dan heb je zijn toorn te vrezen. Toch? Dus het is van het grootste belang dat we geloven. Bent u dat met me eens? Luther schrijft ergens, ik meen van in de vrijheid van een christenmens, die gelooft, die heeft het, en die niet gelooft, die heeft het niet. Maar wat is geloven dan, zegt u misschien vanavond? Mag ik een paar voorbeelden noemen vanuit de schrift? Misschien is er wel over gepreekt. Ik zie daar een aantal mannen gaan. Ze hielden de nachtwacht bij de kudde, maar toen was daar die engel. Ze hebben de blijde boodschap van het evangelie gehoord. En nu laten ze de schapen achter. Ze hadden zoveel bezwaren kunnen opsommen van het is nog donker. En wie past er op de schapen en ga zomaar door. Nee, ze gaan, ze wekken elkaar op. Laat ons dan heen gaan. En ze zeggen zeker tegen elkaar, dan kunnen we controleren. Dan kunnen we zien of het ook waar is wat de engel gezegd heeft. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet van, we zullen eens kijken of het waar is wat de engel gezegd heeft. Laat ons dan heen gaan. En laat ons bezien het woord dat er geschied is. Het is gebeurd. Dat weten ze. En ook als ze bij de kribbe komen. En ze zien dan die armetierige toestand. Ik bedoel het eerbiedig natuurlijk, maar toch een kribbe. En dan een kind in doeken gewikkeld. Dan zien ze dwars door de schande van het kruis en de kribbe heen. En ze weten het is de beloofde Zoon van God. De Messias die in de wereld komen zou. Ze weten het zeker. Ze geloven het woord van de engel. Toch? En ze zijn er helemaal vol van. Want als ze teruggaan, dan vertellen ze dat aan iedereen die het maar horen wil. Ze zijn er zo vol van. Ze prezen God. Nog een ander voorbeeld, ik zie ze komen. Vanuit een ver land. De Bijbel heeft het over wijzen uit het oosten. En u weet misschien ook wel, letterlijk staat er iets van magos. Magiërs. Wij noemen het wijzen, maar wellicht waren het waar. Astrologen, sterrenwichelaars, tovenaars. Zo wordt het woordje ook wel in de Bijbel vertaald. Denk aan Handelingen 13 bijvoorbeeld. Elimas de tovenaar. Dan staat er ook magier. Moet je nagaan, magiërs, tovenaars. Ze zijn op pad gegaan, ze hebben er een lange reis voor over. En ze komen in Jeruzalem en dan vragen ze natuurlijk, is er misschien ook een koning geboren? Nee, dat zeggen ze niet. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien. Ze weten, hij is geboren. Dat geloven ze. Met heel hun hart. En ze zoeken net zo lang tot ze hem ook gevonden hebben. Wilt u nog een voorbeeld? Dit waren magiërs. Ik denk nu aan een gelovige Jood. Simeon. Hij kwam in de tempel. Een mens rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Door de geest kwam hij in de tempel en ziet hij daar een eenvoudige vrouw, Maria, met een kind in haar armen. Hij neemt dat kind in zijn armen en hij zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij maakt God groot. Gemeente, wat zien wij bij deze voorbeelden? Twee dingen wil ik onderstrepen. Het ware geloof gelooft wat God gezegd heeft op zijn woord. Daarin ligt vastheid en zekerheid. Niet in mezelf, maar in die onwankelbare beloften van God. Dat is het eerste. In de tweede plaats, ik zeg er toch nog wel wat bij, want het ware geloof staat altijd naar de toe-eigening. Het wil als het ware de armen van het geloof eromheen slaan. Het blijft niet steken alleen maar bij theoretische beschouwingen. En bij allerlei dogma's van dit zit zo en dat zit zo. Dan gaat het niet alleen om een kille, koude rechtzinnigheid. Nee, dan zie je ook iets van verlangen. Het ware geloof kent ook heimwee. Het wil aan de voeten van de zaligmaker verkeren. Het wil hem zien, het wil hem omhelzen. Hem aan het hart drukken, je wilt hem hebben. Het ware geloof bestaat immers uit kennis, toestemmen en vertrouwen. Het verlangt altijd naar een bevindelijke omgang met de zaligmaker. Hem kennen is toch veel meer dan alleen maar bepaalde waarheden in je hoofd stampen. Toch? Dat betekent hem dienen. Hem liefhebben. Hem volgen met alles wat er aan verbonden is. Achter hem aankomen. Zijn voetstappen drukken. Niet meer voor jezelf leven, maar voor hem leven. Ja, maar dominee. Daar kan ik nou zo overeind zitten. Of ik dan dat ware geloof bezit. En er staat toch ook in de Bijbel, is het niet 2 Korinthe 13. Beproeft u zelf. Ja, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Inderdaad. Maar zult u oppassen. En maakt u van het geloof niet een werk. Blaast u het geloof niet op. Want het ware geloof. Geloof niet in zijn of haar geloof. Maar je gelooft in Christus. Hij is het voorwerp van aanbidding voor je geworden. Je liefste. In het geloof verliezen wij namelijk al onze waangerechtigheid en eigen gerechtigheid. En zien wij dat alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus redt van de dood. Hem omhelzen we. Die ons gegeven is tot wijsheid van God, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Ja, maar dat kan ik niet. Gemeente, het gaat niet over kunnen of niet kunnen. Het kan ook niet. Trouwens, wees eens eerlijk, wat kon zo'n stervende Israëliet nog? In de woestijn, op sterven na dood. Maar dat is nou juist wat de Heere wil dat wij erkennen. Dat wij midden in de dood liggen, dat wij onszelf niet kunnen helpen, dat we niets hebben om hem aan te bieden dan twee lege handen. Want u moet weten, het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, het voorziet in alles. Deze zaligmaker wil alles voor je zijn. Want weet u, daarom wordt het woordje wereld in gebruikt. Er staat niet, want al zo lief heeft God de gelovigen gehad. Is dat niet waar dan? Jawel. Dat is wel waar. Maar ik ben toch blij dat er in mijn Bijbeltje staat van wereld. Want weet u, als God ons eerlijk maakt, dan zit de wereld niet buiten. Maar dan kom je er wel achter dat de wereld hier van binnen zit. In je hart. En anders, als er wat anders zou staan, dan zou ik er niet bij kunnen. Inderdaad niet. Maar nu staat er wereld. Er is een zaligmaker juist voor wereld. Is dat niet groot, gemeente? Kolbrugge, om hem dan toch nog maar een keer te noemen. Hij zegt, inderdaad. Stel u gelijk met de gehele wereld en God zal u lief hebben. Want is dat niet ons probleem? Dat wij er vaak veel te goed voor zijn om te leven van genade. Luther schrijft ook ergens, er gaan meer mensen verloren vanwege hun deugden, tussen haakjes, dan vanwege hun zonden. Wereld, heb je ook zo'n werelds hart? Boos? En je kunt eens een keer een ruk aan het stuur geven of aan het roer van je levensschip. Maar toch, het is telkens weer van hetzelfde laken een pak. Altijd maar weer de zonde. Dat gif van de zonde. Blijkbaar zit het zo diep. Wat een wonder. Wereld staat hier. Wereld is inderdaad ons aller identiteit. Romeinen 3. De gehele wereld voor God. Verdommelijk. Waar moet ik dan heen? Tot Jezus alleen. Of denkt u dat u zelf het gif van de zonde kunt uitzuigen? Er is één middel. dat is het bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden en daarom zij geloven die niet meer in zichzelf geloven. Maar in Hem, in zijn naam, zie dan ook op dit lam. Al is het met stervende ogen. Look unto Him. Look unto Him. Het was Spurgeon, dat was nog maar 15. Gisteren heeft het zo gesneeuwd. Hij was op weg naar de kerk en vanwege de sneeuwbuien ging hij maar een klein kerkje binnen. Een methodistenkerkje. Daar stond een eenvoudig prediker en hij sprak over deze woorden. Zie op hem en word behouden. En hij zei tegen Spurgeon, jongeman, je zult ongelukkig blijven zolang je niet op deze zaligmaker ziet. Het sloeg in. Want de Heere gebruikt zijn woord. Hij kwam tot bekering. Kwam tot geloof. En mocht weten wie de Heere voor hem was. In leven en sterven. En hij was nog maar 15 jaar. Toen stond hij al op de kansel. Om te vertellen hoe goed God is. Voor zondige mensen. Ieder. Gemeente, ook dat staat er nog bij. Een ieder die gelooft. En dat woordje een ieder. Dat slaat blijkbaar terug op die wereld. Ik zie die wereld voor me als een verzameling van allerlei soort van mensen. En nu wordt er gezegd, een ieder, dat betekent wie dan ook maar. Wat of je ras ook is en je toestand hier op aarde. Wie dan ook maar, een ieder. Het wordt een ieder aangeboden. Matthew Henry schrijft, de aanbieding van de zaligheid door hem gedaan is algemeen. Zodat een ieder, zonder uitzondering, die in hem gelooft, door hem bevoorrecht en bewelddadigd zal worden. Gemeente, wat moet er nog meer gebeuren? Wat moet de Heer er nog meer aan doen? Heden wordt u deze zaligmaker verkondigd. Ook op deze laatste zondag van 2014 is hij u alles geworden. Mag u instemmen, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Want als je hem kent, weet u, er staat er nog iets bij. En daar zal ik niet veel meer over zeggen, maar wel even de vinger nog bij leggen. Dan staat erbij, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, alleen op deze manier kunt u deel aan het eeuwige leven krijgen. Zul je het niet vergeten? Dit kan de wereld je echt niet geven. Maar je vindt het wel bij deze zaligmaker, die alle aanneming waardig is. Wat blijft er dan over? God alleen de eer. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. We gaan zingen, Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7.
gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, wat laat u ons vanavond uw grote liefde zien, terwijl wij uw toorn verdiend hebben. Geef dat het ons hart mag raken, om dit woord ook te bewaren in ons hart en u groot te maken, zoals de herders groot van u spraken, om u te aanbidden, zoals de wijzen het kind aangebeden hebben. Net als een Simeon te mogen weten, nu laat gij, Heere, uw knecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, om in te stemmen met allen die uw naam beleden hebben. Deze is de Christus, de Zoon van de enig geboren Zoon van God. Heere, wij danken u voor wat u gaf in deze dag, ook vanavond. Achtervolgen met uw zegen, gaat u met ons naar huis. Wees ook met ons de komende dagen. De laatste dagen van 2014 tikken weg. En breng de gemeente dan ook op oudejaarsavond opnieuw samen. Om uw naam aan te roepen, het woord te openen. En het te mogen weten, gij zijt ons geweest een toevlucht. Van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Heere, bewaar nog over onveilige wegen. Geef nog een goede zondagavond. Ontferm u over een ieder van ons, ook als deze dagen pijnlijk voor ons zijn en moeilijk, omdat er een lege plaats gevoeld wordt. Of misschien wel meerdere lege plaatsen. Wilt u dan ook vertroosten? U troost het hart dat schreeuwt tot uw vlucht. Heere, ontferm u. Doe niet met ons in onze zonde, maar zie ons in Christus aan. Hoor ons om zijnentwil, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 103, de versen 6 en 11. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6 en 7. 6 en 11.
Gemeente, ga heen in vrede, draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.